Wij zijn Leidse Schatten, Venna en Mariska. Samen met de historische vereniging Oud Leiden maken wij een podcast over Leidse onruststokers.
Speciaal voor 4 en 5 mei maakten wij 2 afleveringen over Leidenaren in de Tweede Wereldoorlog. Elisa Hendricks, voormalig voorzitter van Open Joodse Huizen, zocht de verhalen voor ons uit. Samen met Elisa duiken we in de verhalen van 2 Leidenaren die de oorlogsjaren op een bijzondere manier beleefden.
Vandaag het verhaal van Sietske Buitenveld. Van het Friese platteland kwam ze naar Leiden, waar ze tijdens de oorlog actief werd in het verzet. Lidie Thijssen schreef een boek over Sietske, haar vroegere schoonmoeder. We ontmoeten Lidie voor het poortgebouw bij het LUMC.
Goedemorgen Lidie, leuk dat je er bent. Kun je vertellen waar we staan?
We staan voor het poortgebouw in Leiden, achter het Centraal Station. Ik vind het zelf altijd heel mooi. Het is een mix van neo-Amsterdamse stijl en Art Deco, of Art Deco, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Ja, het is prachtig. En dan te bedenken dat waar het huidige LUMC staat en de gebouwen ook hier weer, stond helemaal vol met die paviljoens.
En waarom staan we op deze plek?
We staan op deze plek omdat hier de hoofdpersoon van mijn boek eigenlijk Leiden is binnengekomen. Hier is ze in 1939 gestart als leerlingverpleegster.
Oké, en dan hebben we het over Sietske Buitenveld.
Ja, inderdaad. En Sietske Buitenveld Pina.
Oh ja, de naam van haar man uiteindelijk. Ja. En voordat we naar haar verhaal gaan, even kort wat over jou, want waarom kwam jij op dit verhaal?
Ja, ik kwam op dit verhaal. Ik heb heel lang in Leiden gewoond, het langst van mijn leven denk ik. En ik was getrouwd met haar jongste zoon. Zij was inmiddels al overleden. Ja, via de familie hoorde je wel eens wat verhalen van een dappere en moedige vrouw. Maar in de loop der jaren sijpelden er steeds meer korte stukjes door dat ik dacht van, ja, nu ga ik echt over haar schrijven. Want ik wilde al langer over die familie of over haar wat schrijven. Maar toen viel alles dus eigenlijk zo'n beetje op zijn plek.
Ja, en dan naar haar verhaal. Want waar begint haar verhaal?
Ze komt van origine uit Friesland. Ook daar was ze al actief in allerlei organisaties. En dan hebben we het eigenlijk over het interbellum. Dus tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Heel erg maatschappelijk bewust. Ze was al bezig met, als jong meisje dus, als lid van de Rutgers Stichting, voorloper. Ik weet niet of die nu nog zo heet, Rutgers Stichting Seksuele Voorlichting. Ze zat bij de NBAS, een bond van studenten die vrij radicaal heel veel dingen afzworen. Niet roken, niet drinken, geen seks voor het huwelijk. Nooit meer een oorlog. Dat was eigenlijk ook wel waar ze heel erg voor stonden.
Okay.
Ja, dat vind ik wel belangrijk om te vertellen, om een beetje al aan te geven hoe zij was.
Ja.
En toen de eerste Duitse Joden moesten vluchten, was nog voor de Kristallnacht, denk ik, probeerde zij hier met haar jeugdvrienden al in Nederland die Joodse mensen onderdak te bezorgen.
Oké, wauw.
En uiteindelijk is ze via Zandvoort, waar ze in een kindertehuis heeft gewerkt, richting Leiden gegaan. Ze zegt zelf, ik kon in Amsterdam in de opleiding komen.
Ja.
En in Leiden en Amsterdam kende ik al goed, dus ik dacht ik ga naar Leiden.
Oké, dus via wat omzwervingen trok ze naar Leiden.
En ik denk dat de verpleegopleiding toen, die bestond niet, maar dat het toen wel een beetje hbo-achtig was.
En had ze dan hier haar opleiding ook?
Ja, dat was meteen intern. Je sliep hier met alle meiden en je kreeg je les. En voor zover ik uit mijn onderzoek begrepen is, je ging gewoon mee de zalen op, of de verschillende paviljoenen, wat het toen was.
Ja.
En dan kreeg je les van de arts. En af en toe wat theorie er doorheen.
Oké, want in haar tijd stond dit hele trein vol met paviljoens van eigenlijk het medische centrum. En voor hoe begon de oorlog voor Sietske?
Volgens mij waren de Hollanders vrij naïef als het ging om wat Hitler zou gaan doen. Sietske ook, die had zoiets van, met zo'n man moet je toch kunnen praten. Laten we dat gewoon eens netjes oplossen.
Ja.
Ja, en we kennen allemaal wel de inval in Nederland. Met name hier in Katwijk en daar landen de Duitsers. Er werd veel gevochten. Dus al vrij snel werd zij geconfronteerd als leerlingverpleegster op heelkunde met allerlei soldaten die allerlei verwondingen hadden. En zij zegt zelf, we stonden dagenlang in het bloed van alle ellende. En
dus eigenlijk
mankrachten weinig.
Meteen aan het begin van de oorlog kreeg zij ook wel meteen mee hoe de heftigheid ervan, zeg maar.
Ja, sterker nog, ze zegt meteen kregen we het mee. Daarna werd het wat rustiger, even daarna. Maar goed, nou ja, het verloop van de oorlog kennen we allemaal. Dus,
Sietske is ook geïnterviewd door de studenten toen ze al wat ouder was.
Ja.
En jij hebt dat overgenomen in je boek ook,
ja.
Stukken van die interviews.
Klopt.
Daar staat ook een mooi stukje van dit moment, die beginnende oorlogsjaren.
Ja.
Kun je daar wat uit voorlezen?
Ja, ik vind het wel een grappig stukje, want het geeft ook wel aan hoe naïef men in eerste instantie was. Het gaat over het begin van de oorlog, dat ze op heelkunde dus werkt. Vreselijke arrogante jongens, die hele grote groep SS-soldaten. Waar je dus ook niet alleen als verpleegster op een zaal kon werken, maar altijd in groepsverband of in ieder geval met z'n tweetjes. Een grappig voorval, tussen haakjes grappig, een grappig voorval was dat toen ze nog door elkaar lagen, dat een van die jongetjes zei, ik wens hier niet te liggen, want ik lig daar als een Jood. Wij moesten daar vreselijk om lachen. Bespottelijk vonden we dat. We kenden helemaal geen Joodse vijandschap zoals zij dat bedoelde. En trouwens ook nog geen vijandschap met de Duitsers. Zij waren voor ons gewoon patiënten. Maar later is dat toch wel moeilijk geworden. Vooral die arrogante jochies van 18 jaar die zo heil Hitler waren en bijna met de hielen tegen elkaar lagen in bed als er een hoge binnenkwam. Je had er kots en kots misselijk van.
En je vertelde al dat ze in Friesland dus al best wel actief was bij meerdere bewegingen.
Ja.
In Leiden werd ze ook actief bij de verzetsbewegingen.
Ja, ze werd een feministe avant la lettre genoemd. Of zo noemde ze zichzelf misschien ook wel. En hier rolde ze in het verzet. Enerzijds vanuit een meisje van de NBAS. Die jongeren, ja, het is een bond die door heel Nederland zat. Dat meisje woonde hier in Leiden. En anderzijds door haar latere man Kees Pina. Pina staat wel als synoniem van de verzetsleider van Leiden. Hij werkte ook hier bij het AZL, voormalig LUMC.
Dus Academisch Ziekenhuis Leiden.
Academisch Ziekenhuis Leiden. Dus via de NBAS, de Nederlandse Bond voor Abstinerende Studenten, en via Kees Pina, die op dat moment denk ik in de kooi woonde, of in ieder geval heel veel vrienden in de kooi had. En ja, zo is ze in het verzet gerold.
Nou, je noemde Kooi al, dat is de volgende locatie waar een belangrijk deel van haar verzetwerk ook afspeelde.
Ja.
Dus dan gaan we daar nu naartoe.
Oké.
We staan hier bij het monument De Naald in de Kooi. Hier is elk jaar op 4 mei nog een herdenking voor een aantal gevallen mensen. De meerderheid van die mensen is tijdens een razzia in de Kooi ook opgepakt. Kan je nog iets meer vertellen over die razzia en deze plek?
Ja, wat me ten eerste opvalt, het is nu een stralende blauwe hemel. Roze bloesem naast de naald met de namen die Sietske ook noemt. En wat een verschil moet dat zijn geweest op het moment dat die razzia plaatsvond. Ik heb ook inmiddels hele oude mannen geïnterviewd die destijds kind waren. En vannacht een zolderkamertje zagen. Die hele kooi werd aan alle kanten afgezet door de Duitsers. Ja, en dan, er was geen ontsnappen aan. Iedereen die verdacht was, werd opgepakt en meegevoerd. En de mensen die niet zijn teruggekomen, zijn in ieder geval de mensen die hier opstaan.
Ja, en dat is een beetje het centrum van een groot deel van het verzet van Leiden. En wat voor centrum was dat?
Ja, de kooi was het centrum voor een groot deel van het verzet. Er zullen mensen zijn die zeggen van, nou, er waren genoeg andere verzetsgroepen. Als ik even bij de kooi blijf. Na de oorlog werd vaak gezegd en gedacht, dat was een communistisch zootje. Nou, dat blijkt niet zo te zijn, alhoewel er wel veel communisten zaten. En dus ook zijn weggevoerd. Hè. Duitsers hadden natuurlijk gigantische hekel aan de communisten. Er woonden hier veel SDAP'ers, voorlopers van de Partij van de Arbeid. Dus ja, laten we het dan maar even houden op een linkse radicale arbeidersverzetsgroep.
En wat deed deze verzetsgroep en wat deed Sietske specifiek daarbij?
Nou, Sietske die noemt wel heel veel namen. Tegelijkertijd zegt ze ook van, ja, weet je, een verzetsgroep bestond niet echt. Alhoewel je in Leiden meerdere had, studentenverzet, Indonesisch verzet enzovoort. Maar A, was het niet altijd handig om de namen te weten. Dat was niet veilig. En B, ja, soms deed je daar wat voor en soms deed je daar wat voor. Wat ik wel nogal belangrijk vind om te vertellen is dat Sietske heel erg positief was over de arbeidersverzet in de kooi. Zij zegt, daar zat het echte verzet. Nou, dat is misschien wat gechargeerd, want hè, er waren genoeg ambtenaren, ook op het stadhuis, die op hun eigen manier een verzet pleegden. Maar zij heeft echt zoiets van, ja, als er iets moest gebeuren, dan die moest bij de kooi zijn, ook voor opvang. Die mensen leken gewoon wel minder bang.
En wat voor acties ondernam Sietske dan met die mensen uit de kooi?
In het begin kleine acties, kleine overvallen om aan geld en bonnen te komen en goederen. Later toch wel heftige acties, brandbommen gooien bij vuurwerkfabriek hier in Leiden trouwens nog. In Amsterdam mensen bevrijd, ook voor het Amsterdams en Leidsverzet. Volgens mij hanteerden ze de wapens ook.
Ja, en het eindigt hier eigenlijk in de kooi eigenlijk met die razzia. Wat gebeurt er dan met Sietske?
Sietske woont op dat moment op haar kamertje op het Rapenburg. En wat er dan gebeurt is dat Kees Pina, met wie ze veel was op dat moment al, die werkte dus in het AZL, die liep naar zijn werk toe en die werd daar dus gewaarschuwd door de portier. Ze zijn in de kooi en in andere plekken zijn ze razzia's aan het houden. Dus je moet wegwezen. Kees Pina heeft Sietske bereikt, moet weg, want het wordt te gevaarlijk. En zo zijn ze via Utrecht in Amsterdam gekomen. En daar hebben ze tijdelijk gewoond en ook van alles beleefd, ook voor het Leidse verzet.
Laten we dan nu naar het Rapenburg gaan om daar te kijken wat er in die tussentijd eigenlijk is gebeurd.
We staan hier aan het Rapenburg, 117A. Hier heeft Sietske een tijdje gewoond. Hoe kwam ze hier terecht?
Ik vermoed via mensen van het verzet. Ik denk vooral gewoon via Kees Pina. Maar dat weet ik niet zeker. In ieder geval staat ze ingeschreven op een gegeven moment op het Rapenburg. En ja, hier dat is de hoek Rapenburg-Vliet. Nu een Minerva-huis. En daar had ze twee kamertjes, twee zolderkamertjes. En daar hield ze enerzijds Joodse mensen verborgen. En anderzijds zegt ze dat ze daar ook allerlei wapens verborgen hield. Bij Sietske weet ik niet waar ze dat precies hield. Ze vertelt wel dat ze ook daar wel eens gewoon op dat kamertje aan het oefenen was met die wapens. Dat is natuurlijk een raar verhaal.
Oké.
En ik kan nooit checken of dat waar was. Maar ja, ook hier had ze een stuk voorraad.
Ja, want net in de kooi vertelde je al een aantal opvallende verzetsdaden die ze heeft gepleegd. Ja. Eén daarvan was de aanslag op een vuurwerkfabriek.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen?
Over de vuurwerkfabriek, dat werd min of meer vanuit de kooi ook wel geregeld. Maar er zaten ook wel weer vreemden bij, waarvan men later dacht misschien was het van het Amsterdamse verzet. Ja, en waarom de overval belangrijk was, daar verschillende meningen over. Soms lees je terug dat er gezegd wordt dat de eigenaren van de vuurwerkfabriek, die nu trouwens was toen nog allemaal polder, was ver weg, maar ja, dat is nu wat Meerwijk is. Dat de eigenaar samenwerkte met de Duitsers en dat daar munitie lag voor de Duitsers. Dus die fabriek moest kapot. Maar er zijn ook andere meningen toegedaan. In ieder geval was het heel erg spannend en het is ook mislukt. De avondklok, hè, spertijd was al ingegaan. Zij had geluk, door haar verpleegstersverkleding mocht ze gewoon tijdens de avondklok op de straat. Ze moest met geweer onder haar, een ander wapentuig onder haar, verpleegsterskleding moest ze daar naartoe. En voor zorgen dat het ook weer terugkwam, want je kon het niet achterlaten, want dan was het bewijs voor de Duitsers. En ja, wat er daar gebeurde is nog steeds niet helemaal duidelijk, maar op een gegeven moment waren ze daar met z'n allen. Er gaat iets mis. Het was haar verteld dat ze ongeveer een half uur moest wachten, maar binnen no time vloog alles in de brand. Ja, en daar komt iedereen op af. Ondanks de avondklok en zeker de Duitsers kwamen erop af.
Ja.
Dus zij heeft in een split second moeten reageren, wat ga ik doen? De jongens vlogen weg, zegt ze, de jongens van het verzet. En ze heeft een materiaal, geweren weer opgepakt onder haar verpleegstersmantel. En is zo die hele weg terug naar het Rapenburg, naar hier gelopen.
Ja, want daar vertelt ze ook over in de interviews die zijn gehouden met haar.
Ja.
Kun je daar kort iets van voorlezen?
Ja, natuurlijk. De rest heeft in paniek hun wapens bij mij neergegooid. En ik heb ze weer in mijn windjack gestopt en met mijn cape eroverheen. Maar er lag ook een koevoet en een houweel. En ik dacht, kunnen ze nu straks aan die koevoet en houweel zien dat die van die en die is geweest? Dus die moest ik meenemen. Maar het was me eigenlijk veel te zwaar. En een broeder was, ondanks dat mijn cape vrij lang was, toch elke keer die twee punten daar weer onderuit zakten. En zo ben ik, zo schokte ik tegen de stroom in. En dat is iets heel geks. Als iedereen nieuwsgierig ergens naar is, maar jij moet de andere kant uitlopen.
Op haar zolderkamer had ze dus wapens, maar ze had er ook onderduikers.
Ja.
Wie waren die onderduikers?
Volgens mij heeft ze het over twee Duitse Joden. Vermoedelijk via Kees Pina of via het verzet van de kooi hier gekomen. Die Joodse mensen die wisten op een gegeven moment wat Sietske allemaal uithaalde. Oh ja, diezelfde avond dat ze terugkwam van de vuurwerkfabriek, zagen ze haar met al die wapens de trap opsjouwen. En toen hadden de Joodse mensen zoiets van, ja, dit wordt veel te gevaarlijk. En die zijn toen elders in Leiden ondergebracht.
Ja, bang voor hun veiligheid.
Ja.
Dat Sietske ze in gevaar zou brengen.
Ja.
En wat in de interviews ook naar voren komt, is dat ze zelfs betrokken is geweest bij een liquidatie.
Ja.
Wat weet je daarvan?
Op bandopname en ook wel uit de interviews blijkt dat ze op een gegeven moment gevraagd is iets te doen voor het verzet. Welk verzet weet ik niet, want het was al richting het einde van de oorlog. En dat ze, ja, ze zegt zelf met haar blote handen iemand heeft moeten ombrengen.
Daar heeft ze ook over verteld in de interviews.
Ja.
Misschien dat je daar ook weer een quote van voor wil lezen.
Ja, ze hadden zijn benen vast. Ze konden zijn lichaam nog onderkrijgen, maar zijn hoofd niet. En toen heb ik alleen maar zijn hoofd naar beneden gedrukt. Ik voel het soms nog aan mijn handen. Ik heb er wel nachten nachtmerries om gehad en soms nog wel eens.
Ja, dat is best een heftig citaat.
Ja.
Want ze zegt letterlijk dat zij eigenlijk degene was die hem, nou ja, samen met die anderen vermoord heeft. Dus ook die nachtmerries die haar dus ook achtervolgden nog. Maar heb je andere mensen daarover gehoord?
Nee. Zij zegt zelf ook dat ze het niet eens aan Kees Pina heeft verteld. Wat ik zelf wel intrigerend vind is dat in Leiden gesproken wordt over een verrader. Meneer Bijnen, als ik het goed zeg. En van die man is nooit meer iets teruggevonden. Dus ja, dan ga je misschien al heel snel 1 en 1 is 2 doen. Misschien was hij het. Maar ja, dat bewijs vrees ik dat dat voor eeuwig en altijd
verdwenen is.
Ja. Ja.
En ze woont aan het Rapenburg als ze dus hoort dat de kooi opgerold wordt.
Ja.
Hoe gaat dat?
Ze had een vrije dag. Ja, schijnbaar gaat het in de oorlog ook gewoon nog door. Ze werkt in het ziekenhuis, dus dat gaat sowieso door. En heb je ook af en toe nog een vrije dag. Het bleek dat Kees Pina te horen had gekregen vlak voor het AZL. Van je moet weg. De Duitsers zijn mensen aan het oppakken. En toen is hij naar haar toe gegaan. En toen hebben ze samen de trein naar Utrecht genomen. Daar zat ook iemand van het verzet. Die heeft hen naar Amsterdam gebracht. En vanuit Amsterdam hebben ze ook nog heel veel zaken gedaan voor het Leids verzet. Al dan niet samen met het Amsterdamse verzet. En zo heeft zij een jonge jongen uit de kooi, uit de Leidse kooi, uit het rode verzet, heeft zij uit het hele vredekamp Amersfoort gered. En dat heeft ze wel min of meer in de eentje gedaan.
Iemand uit een kamp halen, dat klinkt bijna onmogelijk.
Ja, klinkt bijna onmogelijk.
Kun je heel kort omschrijven hoe dat ging?
Ja, ik ben er zelf geweest voor onderzoek, omdat ik dezelfde vraag had. Van hoe kan dat dan? Want we hebben allemaal van die beelden van die afrastering en overal bewakers op hoge torens. Maar het bleek dat aan de boskant, dat was alleen maar afrastering. Af en toe liepen wel herdershonden met bewakershond. Men was daar aan het werk. Er waren heel veel gevangenen aan het werk, het bos aan het rooien, om daar de dode gang te maken. Want aan het einde van dat gangpad, in het bos, daar werden mensen doodgeschoten. Nou, daar hebben we die gevangenen aan gewerkt. Dus er was een soort buitengebiedje op dat moment nog. En daar heeft ze hem uiteindelijk wel met een stukje omkopen van een bewaker, waren vaak Nederlanders, heeft ze hem kunnen redden. En dat was ook een gigantisch avontuur en heel eng. Ja.
Zo, dat kan ik me voorstellen. Zij vluchtte met Kees Pina naar Amsterdam.
Mm-hmm.
Hoe lang heeft ze daar gezeten?
Dat heb ik onderzocht. Dat staat ook in mijn boek. Maar nu uit mijn hoofd weet ik dat niet zo heel erg goed. Nou, dan is even uit mijn hoofd half jaar. Want op een gegeven moment wordt ze dan teruggeroepen naar Leiden. Door het Leids verzet.
Die hebben haar nodig.
Ja, die hebben haar nodig. En toen was het al ijskoud volgens mij. Dus dan gaan we al richting hongerwinter. Want alles was dichtgevroren. En ongeveer een half jaar heeft ze denk ik in Amsterdam gezeten.
Ze gaat terug naar Leiden en wat wordt haar taak daar?
Ze had een opdracht gekregen van Kees Pina en van de LO.
Waar staat LO voor?
Leidse Onderduikersbond, zeg ik nu even. Ik kan het straks even checken. Om een clandestien, zijn haar woorden, een geheim kinderterhuis op te starten voor kinderen wiens ouders in het verzet zitten of zaten.
En waar wordt dat kinderterhuis opgericht?
Aan de Witte Sikkel, in het zusterhuis van het Diakonessenziekenhuis. En dat is nu ongeveer het plekje waar de universiteitsbibliotheek staat.
Oké. Nou, laten we daarheen gaan. Sietske kwam dus vanuit Amsterdam weer naar Leiden om haar verzetswerk hier verder voor te zetten. Je zei al iets over een kinderopvang.
Ja.
Kan je wat vertellen over hoe dat er toen uitzag?
Ja. Ze werd gevraagd om een clandestien kinderterhuis, zoals ze dat zelf zegt. Kinderopvang, dat heeft denk ik nu een andere connotatie. Kinderterhuis had ze het over. Maar in ieder geval, op de plek van de UB, daar zat het het huis waar de verpleegsters waren in die tijd alleen maar vrouwen, denk ik. Het stond leeg en daar ging zij samen met andere mensen van het verzet, ging ze haar geheime kinderterhuis opstarten.
Ze heeft zelf iets verteld over de kinderen die ze in het kinderterhuis opving.
Ja.
Kan je voorlezen wat ze daarover vertelt?
Ja. Het waren kinderen van Leienaars, van Leidse verzetslui, mensen die ons geholpen hebben. We kregen ze via de Leidse Onderduikersbond, de LO, binnen. Kinderen van mensen die ik niet eens heb gekend. Er waren bij die hadden schurft. Bijna allemaal hadden ze luizen.
En nu schreef je in je boek dat dat eigenlijk onder het oog van de Duitsers was, toch?
Ja, naast haar zaten ook Duitsers. Ik weet niet in wat voor gebouw, want dat bestaat nu allemaal niet meer. Dus ook niemand mocht weten dat het een clandestien kinderthuis voor kinderen van verzetstrijders was.
En in het interview zegt ze ook zelf wat over dat kinderthuis.
Ja.
Zou je daar een stukje uit kunnen voorlezen?
Ja. Mijn kinderhuis floreerde, dus prima. En daarbij floreerde nog beter mijn onderduikerscentrale daar. Want we hadden een schitterende badkamer en daar kwamen 's avonds, zodra het spertijd was, een stuk of 4, 5 onderduikers liggen.
Dus naast een kinderthuis verstopten ze daar ook nog eens onderduikers.
Ja, het zou me niet verbazen als ze daar ook nog wapens had, maar dat weet ik niet zeker. Ja.
Uiteindelijk kwam de dag van de bevrijding in de periode dat ze hier dus werkte.
Ja.
Hoe was die 5 mei dag voor haar?
Dat is best wel vreemd, want zij was over het algemeen helemaal niet bang. Maar bij die bevrijding geeft ze aan dat ze zegt, het was de eerste keer dat ik bang was. Nou, in ieder geval een van de weinige keren dat ze bang was. Misschien had ze die verhalen al wel gehoord wat er op de Dam gebeurd was, hè? Dat Duitsers gewoon iedereen, alles wat ze zagen, los op vast schoten. Wat er in Arnhem gebeurd is, plunderingen met de bevrijding door de Duitsers. Ik kan me best voorstellen dat je dan heel bang wordt. Wat gaan ze dan doen? Wat gaan zij met al hun geweren en munitie doen?
Ik stel me zo voor dat in de rest van de stad misschien feest was of ja. Zo. Maar Sietske die deed daar niet aan mee.
Ja, zij had echt zoiets. Ik ga niet naar de Breestraat, hè, waar de onder andere de Canadezen binnenkwamen. Ik kan mijn kinderen, ze noemden de kinderen in het kinderthuis mijn kinderen. Kan en wil ik niet alleen laten. Maar er zat ook wel iets in van, ja, dat is lekker. Dan degene die echt gevochten hebben, 5 jaar lang, die zie je dan niet op het stadhuis. Maar wel de mensen die toen inmiddels al een beetje duidelijk werd dat we de oorlog toch misschien zouden gaan winnen. Die zag je daar wel. Maar dat waren ook wel de mensen bij wie ik vroeger voor niks aanklopte, voor onderduiken, voor andere hulp. Dus het was wel een beetje af, ja. Kijk, ik noem dat nu verbitterd, ik weet niet of dat zo is, maar er waren dus meerdere redenen dat ze niet naar de bevrijding gingen in de Breestraat.
En kan je nog wat meer vertellen over die verbittering die je dan toch een beetje ervaart bij Sietske?
Ja, misschien dat we het inderdaad toch wel mogen noemen. Want op een gegeven moment zegt ze ook in die interviews, met de bevrijding begon het al. Hè? Nou, wat dan? Wat begint dan al? Ja, dat mensen die eigenlijk niet echt voldoende voor hun stad hebben gevochten, die gaan met de eer opstrijken. Ja, dat merk je dan toen al. Misschien dat ook na de oorlog heeft ze nog heel veel maatschappelijke zaken gedaan. Ze wilde heel erg graag de politiek in, feministen af andere letten. En dat is misschien allemaal niet gelukt. Of allemaal niet voldoende gelukt. Daar zit misschien ook wat verbittering in. Ja, maar dat begon denk ik toch al een beetje meteen na de oorlog. Misschien al wel.
Ja. Ja, want hoe kijkt Sietske zelf terug op haar verzetsverleden en de aandacht daarvoor?
Nou, Sietske die vertelt daar zelf iets over en dat lees ik voor. Ik presteerde niets meer dan andere vrouwen, maar ik had misschien meer geluk. Daardoor lijkt het alsof ik een stuk flinker was.
Ze ziet zichzelf niet als meer bijzonder.
Nee, dat vind ik dan ook wel weer heel typerend. Want ik denk niet dat je verzetsdaden moet gaan vergelijken. Hè?
Mm-hmm.
Maar als ik dat zo achteraf zie, dan denk ik, ja, ze deed duidelijk veel meer dan koerierswerk. Niet dat dat minder is. Maar goed, de verhalen die ze zelf vertelt en die bewezen zijn, ja, dat gaat echt wel een stuk verder. Ze zegt wel ergens verderop dat zij vindt dat mee door de vrouwen is men goed door de oorlog gekomen. Of vrouwen waren het verzet. Nou, dat is misschien ook wat gechargeerd. Maar
met je boek ben je eigenlijk zelf ook aan een missie begonnen om verzetsvrouwen meer naar buiten te brengen.
Ja, wij gaan ervan uit dat de vrouw ook tijdens de oorlog vooral de vrouwen dingen deed. En dat ja, geweld gebruiken uit een boze was.
Ja,
en
want vrouwendingen zijn dan koerierswerk?
Ja, vrouwendingen zijn dan koerierswerk. En dan na de oorlog gingen we in die denktrans verder. En we kenden allemaal wel Hanni Schaft. Maar veel verder dan dat, zeg ik even heel gechargeerd, komen we niet.
Ja, want Sietske voldeed helemaal niet aan het plaatje van een typisch vrouwelijke verzetstrijder.
Helemaal niet, al voor de oorlog niet. Als je haar zou schetsen, dan is het iemand die aan de ene kant heel erg opkomt voor de underdog. Maar ook heel erg, toch wel een dame die weet wat ze wil. Geweld gebruikt heeft. Antimilitaristisch was ze eerst, anti-alcohol. Dat antimilitaristisch, anti-pacifistisch, nou, dat kan ze natuurlijk met droge ogen niet meer waarmaken. Alcohol heeft ze later ook niet laten staan. Feministisch, avant la lettre. Ja, alles is hij niet hoe wij nog steeds naar vrouwen kijken.
Tot zover het verhaal van Sietske Buitenveld. En dit was onze oorlogsspecial rond 4 en 5 mei. In het najaar van 2021 komen we met een tweede seizoen van Leidse Onruststokers. Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook of Instagram. We zijn te vinden onder de naam Leidse Schatten. Neem natuurlijk ook even een kijkje op de website van de HVLL, waar nog veel meer mooie Leidse verhalen staan.